Goedemorgen, broeders en zusters. Luisteraars thuis, hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Vervoorn uit Maastricht voorgaat. Mijn naam is John Payton. Ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop achter in de hal om mogelijke vragen over onze gemeente of naar aanleiding van deze bijeenkomst te beantwoorden. Na de bijeenkomst staat een paar gemeenteleden rechts van de preekstoel die graag met u en voor u persoonlijk wil bidden. Uiteraard zijn ook de gasten daar van harte welkom. De organist vandaag is Erwin Vijfwinkel. De collecte is voor de zending. De Bijbelgroepen 1 en 2 en tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. Chris Broersen zou nu iets vertellen namens de beroepingscommissie.
Goedemorgen. Wij zijn de afgelopen periode in gesprek geweest met onze kandidaat. En daar hebben wij verslag van gedaan aan het Moderamen en vorige week donderdag aan de kerkraad. En tijdens die vergadering hebben wij vooral geconstateerd dat we een heel goed beeld hebben van wat hem motiveert, hem enthousiasmeert, wat hem drijft. En dat er ook nog bepaalde aspecten zijn waarvan we zeggen, daar weten we nog onvoldoende van. En vandaar dat we vorige week twee besluiten hebben genomen. In de eerste plaats, we willen een volgend gesprek met hem aangaan. En met name die aspecten eens over hebben waar we nog te weinig van weten, om het zo maar te zeggen. En het tweede besluit wat we genomen hebben is dat we op dit moment één ijzer in het vuur hebben. Dat wisten we. De beroepingscommissie heeft al heel in het begin een reservelijst opgesteld. Maar daarvan weten we ook dat hij pas eind 2011, in de loop van 2012, effectief wordt. Vanwege allerlei redenen. Maar mocht onze kandidaat op dit moment afvallen, of komende maand, dan hebben we minstens een half jaar niets. En dat is jammer. Vandaar dat de kerkraad de beroepscommissie verzocht heeft om het profiel wat te verruimen. En verder te kijken naar andere kandidaten. En verruimen betekent in dit opzicht dat we de leeftijd wat gaan verhogen en kijken naar een uitgebreider aantal ervaringsjaren. Dat stond nu op 10. En we gaan gewoon eens even kijken waar dat uitkomt. Dus twee acties, een volgend gesprek en kijken naar meer kandidaten. Dank u wel.
Er komen een aantal gastsprekers vanochtend bij de mededelingen. Nu is Petra Pelleboer aan de beurt. En die gaat iets vertellen over de middagbijeenkomsten van aanstaande zondag.
Ja, volgende week zondagmiddag hebben we een bijeenkomst over gebed. En ook over wat we daarin voor elkaar kunnen betekenen. Misschien kent u wel dat beeld van Mozes die zijn handen omhoog heeft en dan ondersteund wordt door Aaron en Hur. En als zijn armen naar beneden zakken, dan verliezen de Israëlieten in het dal. En als de armen omhoog zijn, dan winnen ze. Een mooi voorbeeld van gebedsstrijd en hoe je elkaar daarin ook nodig hebt. Daar willen we dus volgende week zondagmiddag een bijeenkomst over hebben. We hebben Jan Fokker uitgenodigd uit Houten. Hij is betrokken bij New Wine. En het zal een interactief programma zijn. Dus volgende week zondagmiddag hier in de kerk. The place to be.
En nu komt Leon Smits iets vertellen over de NGK-kamp.
Kan de beameradvertentie van het kamp op de beamer? Juist. Nou, sta ik weer voor het kamp. Het wordt een supertof kamp. Maar niet iedereen heeft zich ingeschreven. Dan kijk ik even hier naartoe. Ja, niet iedereen. Geert, je kijkt heel verbaasd, maar niet iedereen heeft zich ingeschreven. En jongens, je weet echt niet wat je mist. Het wordt supertof. Gaan gewoon kamp houden. Neem tenten mee, dat wel. Ik mag jullie niet vertellen waar het is, hoewel je waarschijnlijk een gok kunt wagen. Maar kom gewoon naar het kamp, jongens. Wat super tof. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd.
We zijn als kerk ook blij dat afgelopen woensdag in het gezin van Judy en Marinus Jochemsen een gezonde zoon is geboren. Zijn naam is Jochem Johannes. Moeder, zoon en vader maken het goed. We heten ook vanochtend van harte welkom aan zuster Gray Odding-Strijker. Zuster Odding is met haar man Atze tot ongeveer 16 jaar geleden lid geweest van onze gemeente. Toen zijn zij verhuisd naar Enschede en waren leden van de NGK daar. Atze is een aantal jaren geleden overleden en zij is nu teruggekeerd naar Eindhoven. Van harte welkom en wij hopen dat u hier nog vele oude bekenden zult ontmoeten en zich hier snel weer thuis zult voelen. Ze zal nu staan. Hey, hartelijk welkom. De meet and talk vergadering van afgelopen vrijdag is uitgesteld. Dus in het najaar krijgen we nog een kans. Vanmiddag is er een gecombineerde jeugddienst in de CGK. Dominee van der Marl gaat erin voor. Na afloop van deze dienst is er beneden koffie drinken. Voor groot en klein is er een tractatie bij de koffie uit dankbaarheid dat Jacqueline en Feiko Lanting 25 jaar getrouwd zijn en Agnes en Jan Door 40 jaar getrouwd. Wij zingen nu Psalm 116, de versen 1 en 2. Daarna is een moment van stilte en volgen we de liturgie.
In stilte willen we ons hart toewijden aan God. Samen belijden wij dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk van zijn handen. Genade en vrede zij van God onze Vader en van Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Wees niet bang, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben degene die leeft, ik was dood, maar leef nu en tot in eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk. Zo lezen we in Openbaring 1. We zingen nu met elkaar gezang 217, 1 en 2. Als lied van verootmoediging zingen wij nu uit de eigen bundel nummer 33. We willen nu luisteren naar de 10 woorden uit Exodus 20 en de samenvatting daaruit door Jezus in Marcus 12. En daarna zingen we met elkaar van gezang 217, nu het 3e en het 4e vers. God sprak en spreekt: Ik ben de Heer, uw God, die u uit Egypte uit de slavernij bevrijdt. Vereer naast mij geen andere goden. Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hierboven is, of van iets beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. Kniel voor zulke beelden niet neer. Vereer ze niet, want ik, de Heer uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het 3e en geslacht en het 4e wanneer zij mij haten. Maar als ze me lief hebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het 1000ste geslacht. Misbruik de naam van de Heer uw God niet, want wie zijn naam misbruikt, laat hij niet vrij uitgaan. Houd de Sabbat in eer, het is een heilige dag. 6 dagen lang kunt u werken en al uw arbeid verrichten, maar de 7e dag is een rustdag, die gewijd is aan de Heer uw God. Dan mag u niet werken. Dat geldt voor u, voor uw zonen en dochters, voor uw slaven en slavinnen, voor uw vee en ook voor vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee met alles wat er leeft, en op de 7e dag rustte hij. Daarom heeft de Heer de Sabbat gezegend en heilig verklaard. Toon eerbied voor uw vader en uw moeder, dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de Heer uw God u geven zal. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg over een ander geen vals getuigenis af, zet uw zinnen niet op het huis van een ander, en evenmin op zijn vrouw, op zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund of zijn ezel, of wat hem ook maar toebehoort. En op de vraag: wat is van nou al die geboden het belangrijkste, antwoordde Jezus: het voornaamste is: luister, Israël. De Heer onze God is de enige Heer. En heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. En het op één na belangrijkste is dit: heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Is nu het moment voor de kinderen. Kinderen gaan naar boven. Er is geen vertelling hier. Voordat wij de schriften gaan openen, willen we daarom bidden en ook om de verlichting met de Heilige Geest. Laat ons samen bidden. Trouwe God en Vader, dank u wel dat u ons bijeenroept en dat we samen mogen komen om te zingen, tot u te bidden en dat we mogen luisteren naar uw woord. Dank u wel dat u tot ons wilt spreken. En we bidden u dat als we de schriften openen, wil dan zelf met uw woord tot ons komen. Geef dat uw heil voor ons zichtbaar mag zijn, op mag lichten, zodat ons hart verlicht mag worden, we bemoedigd mogen worden en aangezet mogen worden tot een leven tot uw eer. Een leven waar u uw zegen over wilt geven. Wil zo met een ieder van ons zijn, hier in dit kerkgebouw, wees ook met de kinderen. We bidden u voor onze gemeente, wil met uw liefde bij ons zijn en ons leiden in alle dingen, in het spreken en in het luisteren. Luister ook naar elkaar, elkaar zien en elkaar bemoedigen. Wees ons daarin nabij. We bidden u voor uw kerk wereldwijd, waar ze ook bijeenkomt. Geef dat ze u mag herkennen als de koning van de kerk. En dat we ons gedragen, niet als bezitters, maar als onderdanen van u. Mensen in dienst van u. Om elkaar te dienen en om u alle lof en eer toe te brengen die u toekomt. En wij bidden u dat u ook daar deze dienst voor gebruiken. Dat uw naam groot gemaakt mag worden. En dat het ons mag leiden in ons geloof. De woorden die u ons mee wil geven. Dat vragen wij uit genade alleen. Amen. We hebben twee schriftlezingen. Allereerst uit het Oude Testament. Straks gaat het over Matteüs 28, vers 16 tot en met 20. Dat is het slot van het hoofdstuk. En wat we nu gaan lezen, dat is de woorden die God spreekt tot Mozes, die ook geroepen wordt om een missie te volbrengen. En hij vraagt zich af, hoe moet ik dat doen? En we horen woorden waarvan we de echo straks horen in Matteüs 28. We lezen dus eerst uit Exodus, hoofdstuk 3, vers 11 tot en met 16. En het lied dat we daarna zingen, dat laat wel iets zien van welke woorden waar het om gaat, die we terug horen in Matteüs 28, namelijk uit de eigen bundel nummer 69, Heer, u bent altijd bij me. Nu dus Exodus 3, vers 11 tot 16.
Mozes zei, maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde, ik zal bij je zijn en dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei, stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft. En ze vragen, wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem, ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten, ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. Ook zei hij tegen Mozes, zeg tegen hen, de Heer heeft mij gestuurd, de God van hun voorouders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En hij heeft gezegd, zo wil ik voor altijd heten. Met die naam wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties. Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen, de Heer, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En hij heeft gezegd, Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en ik heb mij jullie lot aangetrokken.
Tweede schriftlezing uit Matteüs 28, vers 16 tot en met 20.
De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht. En toen ze hem zagen, bewees ze hem eer, al twijfelden enkele nog. Jezus kwam op hen toe en zei: Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten onthouden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.
We zingen nu uit de eigen bundel nummer 153. Jesus is King and Lord of all. Ik kan me zo voorstellen dat de discipelen dat gezongen hebben, na wat wij gelezen hebben, na die woorden die Jezus sprak in Matteüs 28. Ja, we hoorden helemaal niks van een reactie. In dat verhaal van de roeping van Mozes, dan hoor je nog hoe hij reageert. Maar hier, dit is wel erg kort, die verse die we gelezen hebben. Een heel kort slot. En dat voor een evangelie wat behoorlijk uitgebreid is als je dat vergelijkt met de andere, Marcus bijvoorbeeld. Ik heb boven de preek gezet de laatste briefing voor de grote missie. Nou, briefing, daar zit dat woord kort in, dus dat zegt natuurlijk ook al iets. Waarom is het zo kort? Eigenlijk omdat alles al gezegd is. Maar nu komt er het op aan. Nu moet er wat mee gebeuren. En 11, Misschien waren er toen wel 5000 aanwezig waar Paulus het over had. Want dit is een belangrijke gebeurtenis, dat voelen we ook wel. Die woorden die Jezus spreekt, die zijn niet alleen maar voor die 11. Ze zijn ook voor ons. En daarom gaan wij ook ons neerzetten op de heuvels van Galilee om te luisteren wat Jezus ook ons te vertellen hebben. Het duurde wel even trouwens voordat die discipelen naar Galilea gingen. Het was de opdracht die had Jezus hen gegeven voor zijn sterven. Hij zegt, ik zal sterven, maar ook weer opstaan. En dan zal ik jullie ontmoeten in Galilea. Maar die leerlingen van hem, die waren niet vooruit te branden. Die zaten in Jeruzalem en ze bleven er maar, zodat Jezus hen daar al moest ontmoeten en herinneren, ook via de vrouwen, dat ze naar Galilea moesten gaan. Maar nu zijn ze er toch, de 11. En ze zijn op de berg waar Jezus hen had onderricht. Dat hebben de vertalers van de Nieuwe Bijvertaling goed gezien. Daar gaat het om. Daar gaan ze naar terug, niet zozeer de berg die afgesproken was. Ze gaan weer terug naar het begin waar alles als het ware begonnen is. Waar de grondregels voor het koninkrijk van God gegeven zijn. De berg waar Jezus hen had onderricht. Nou, als we wat terugbladeren in Matteüs en we komen bij hoofdstuk 5. Dan zien we waar dat over gaat. Wat Matteüs daar bedoelt, waar die naar verwijst. Er staat, toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op. Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om hen heen en hij nam het woord en onderrichtte hen. Nou, om die plek gaat het. Blijkbaar is daar iets belangrijks gebeurd wat deze 11 en de andere aanwezigen en wij voor ogen moeten houden. Jezus heeft daar zijn, wat wij noemen, de bergrede gehouden, waar hij de dingen vertelt die belangrijk zijn om je aan te houden, om mee te nemen in je leven, die je leven verrijken. Om maar eens wat voorbeelden te noemen. We kennen natuurlijk, het begint met de zaligsprekingen. Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel. Dat zijn woorden die zij en wij moeten herinneren. In die bergreden staat het ook onze Vader. In dat stuk heeft Jezus ons leren bidden. Een voorbeeld gegeven van hoe wij om moeten gaan. En ook gezegd, het gaat niet om de hoeveelheid woorden die je gebruikt. Ga naar je in je binnenkamer en bid eenvoudig, want jullie Vader weet wat je nodig hebt. Over het vasten. En wees barmhartig, net zoals jullie hemelse Vader barmhartig is. Dat zijn allemaal woorden die geklonken hebben op de berg, waar Jezus nu met zijn leerlingen is teruggekeerd na zijn opstanding. En dan staat er dat als ze hem zien, dan wezen ze hem eer. En enkele die twijfelden dan nog, staat er ook nog bij. Ze bewezen hem eer. Ja, zoals dat er staat, wil zeggen dat ze hem eer bewezen als een, zoals je een vorst, een koning eer bewees. Ze bogen diep voor hem neer. En dat sommigen twijfelden, dat is natuurlijk toch wel bijzonder. Jezus, we weten dat die 10 hadden hem ontmoet. En toen hebben ze gezegd, wij hebben de Heer gezien. Hij is echt werkelijk opgestaan tegen die ene die er niet was, Thomas. Maar Thomas, die geloofde niet. En de volgende week ontmoette Jezus hem ook. En toen zei deze ongelovige Thomas de prachtige woorden, mijn Heer en mijn God. Daar zie je iets ook in van de eer die de 11 nu bewezen. En dan staat er, al twijfelde enkele nog. Die twijfel is dus geen ongeloof. Dat wil iets zeggen van hoe moeilijk het is te vatten dat de man die ze hebben zien hangen aan het kruis, dat die opgestaan is uit de dood. Dat is toch niet te begrijpen. Ze wisten niet hoe dat precies zat. De twijfel, dat is hier geen ongeloof. Maar wel dat je het allemaal niet snapt en niet kan vatten. Dat het je begrip te boven gaat. En die mensen gaan zo meteen op weg. Mensen die het allemaal niet zo goed begrijpen. die wel wat hulp kunnen gebruiken in hun grote missie. En dan komt Jezus ook naar hen toe, die nadert hen. En dan spreekt hij de grote woorden uit. Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Moet je eens tot je door laten dringen dat iemand dat zegt. Er zijn wel eens mensen die zeggen, nou, Jezus, dat is een groot profeet. Dat is een wijze leraar. Die zegt zulke mooie dingen, daar heb je veel aan in je leven. Daar kan je mee vooruit. En dat is natuurlijk zo. Maar als het daarbij blijft, dan kom je toch wel in de knoop met bepaalde uitspraken van hem. Zoals hier, mij is alle macht gegeven in de hemel op de aarde. Wie zegt dat nou? Welke wijsheidsleraar heeft dat verteld? Als je dat zegt, ben je of niet goed snik, zegt C.S. Lewis, of je bent werkelijk de zoon van God. Zo kan Jezus tot hen spreken, omdat hij de zoon van God is. Die van de Vader iets gekregen heeft dat boven onze begrippen uitgaat. Alle macht in hemel en op aarde. Dat wil zeggen in de hele schepping. In de hele schepping is hij de Heer van de schepping. Die de kosmos regeert. Is hij dat nou geworden na zijn opstanding? Nadat hij dit verlossingswerk volbracht heeft? Als een soort beloning? Nou, dat denk ik niet. Hadden de discipelen hoorden niks nieuws. Die hadden het toch al gezien dat hij de macht had. Had hij niet stil gezegd tot de zee en was het niet stil geworden? Had hij niet zieken genezen? Had hij niet doden opgewekt? Maar dat hij de macht had, dat is hem wel al die tijd betwist. Al in het begin van het Markus-evangelie, de eerste confrontatie met de fariseeën, zegt hij tot een verlamde, je zonden zijn je vergeven. En dan zeggen ze, wie is dat? Dat hij de macht heeft om zonden te vergeven. En dan zegt Jezus, ik zal je laten zien. Ik ken jullie gedachten. Dat jullie denken, wie is hij dat hij de macht heeft om zonden te vergeven? Wat is makkelijker om te zeggen, je zonden zijn je vergeven. Of sta op en wandel. En dat zegt hij dan tot de verlamde en hij staat op en wandelt. Nee, dat is niet iets nieuws dat Jezus de macht gegeven is in hemel en op aarde. De discipelen worden eraan herinnerd dat hij dat heeft. En vooral in samenhang met wat er gaat volgen. Dat ze dat voor ogen zullen houden met de opdracht, de missie die ze krijgen. Dat hem alle macht is gegeven. Dat woord voor macht, dat is niet zozeer wat wij gaan vertalen met kracht. Het heeft veel meer te maken met autoriteit. Hij is het wettige gezag. De aarde en de hemel die zijn het eigendom van God. Dat bestaat hier. Met macht denken wij gewoon aan geweld. Alsof hij met geweld zou optreden. En met geweld zijn macht zal doen gelden. En ik zeg niet dat dat niet kan gebeuren. Maar dat is nou net niet wat Jezus bedoelt. Maar dat hij het recht heeft. Recht op deze aarde. Dat hij recht heeft op de bewoners van de aarde. Dat ze bij hem mogen horen. Dat ze van hem zijn. Hij heeft ze geschapen. En hij is ook voor hen gestorven. En hij is ook voor hen opgestaan. Hij heeft de autoriteit. En in die autoriteit gaat hij nu zijn leerlingen uitzenden. Want dan, na deze machtige en bijna niet te bevatten woorden van de meester aan zijn leerlingen, volgt nu de opdracht. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Ze moeten erop uitgaan. Die paar mensen die daar zijn, die moeten op pad gaan. En hoe zal hen dat ooit lukken? We horen helemaal niks van hoe ze erop reageren. Maar ik kan me net zo goed voorstellen zoals Mozes gereageerd heeft op zijn opdracht naar God. Dat dat op zijn minst in de harten van die discipelen ook wel zo geklonken moet hebben. Moeten wij dat gaan doen? Wie zijn wij nou? Dat gaat toch nooit lukken? Alle volken. En die moeten we ook nog dopen. Het staat trouwens niet dat de volken moeten dopen. Ze moeten natuurlijk mensen dopen. We moeten naar hen toe, wij, hier. Zonder alle middelen die wij nu kunnen bedenken, die hadden ze allemaal niet. Ze moesten te voet. Ze moesten de wereld in. Hoe gaat dat ooit lukken? Dat is toch een taak waar je amper aan zou durven beginnen. Wie geeft daar nou de kracht voor? En dan is het al goed te weten dat je mag spreken namens iemand die daar recht op heeft. Die de autoriteit heeft. En dat geldt natuurlijk voor de leerlingen van alle tijden. Als wij op weg gaan, als wij ons houden aan de opdracht van Jezus, dan spreek je niet namens jezelf. Dan oefenen wij geen gezag uit in eigen kracht. Nee, mij is alle macht, alle autoriteit gegeven in de hemel en op aarde. En die mogen wij vertegenwoordigen. Door hen te dopen, dat wil zeggen, het gaat er niet alleen maar dat ze iets horen over Jezus, maar bij de doop ga je bij hem horen. Krijg je deel aan hem. Deel aan zijn sterven en aan zijn opstanding. En dan staat er in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Dat wil zeggen, wanneer je verbonden wordt met Jezus, ben je ook verbonden met de Vader. Is het niet de Vader die in zijn liefde zijn Zoon heeft gegeven voor ons? En is het niet de Heilige Geest die die liefde wekt in ons hart? Ze zijn daar één in. Eén in de gemeenschap die ze met ons willen hebben. En daarom krijgen ze die opdracht om in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest mensen van alle volken te dopen. Bij ons is dat een doopformule geworden. In het Nieuwe Testament lees je dat nog niet zo. Er wordt gesproken over de doop van Jezus. Maar dat mag toch wel duidelijk zijn, dat als wij gedoopt worden met de doop van Jezus, dat het hier gaat om een God, een drie-ene God, die gemeenschap met ons wil hebben. En dan moeten ze hun ook nog leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. Gaat het dan toch nog allemaal om regeltjes in de kerk? Gaat het erom als je dan maar je houdt aan alles wat Jezus zegt, dat het dan goed komt of zo? Waarom is dat nou zo belangrijk, wat Jezus noemt? Wat zijn dat voor regels? Waarom moeten wij ons daar aan houden? En waarom draagt Jezus die regels op? Ja, het gevaar bestaat dat je dan denkt dat het inderdaad gaat om dat we ons maar netjes houden aan alle dingen die gezegd zijn in de Bijbel. En dat het dan wel goed is. Maar kijk dan eens, wat zijn dat voor regels? Wat heeft Jezus hen opgedragen? Dat zijn dingen zoals je in het leven mag staan, in het Koninkrijk van God, die we ook lezen. En daarom zijn we op die plek, hier, bij de berg. De woorden die klinken in de bergreden. Wees barmhartig. Christendom is niet alleen maar een soort gevoel van je mag erbij horen. Het is wel een manier van leven. En die manier van leven druist in tegen heel veel dingen die wij leren, die belangrijk zijn om vooruit te komen in de maatschappij. Daar moet je vooral voor jezelf opkomen, lijkt het. Maar Jezus zegt, kom nou eens voor die ander op. Zorg nou eens voor hen die belangrijk is. Streef nou eens naar andere dingen. Streef naar vrede, naar barmhartigheid, naar rust. Dat is wat ik je geven wil. Wanneer je houdt aan de dingen die ik je opgedragen heb, dan is dat niet een knellend bestaan, maar dat geeft juist vrijheid. De vrijheid waar je in als christen mag staan. Dus niet allemaal regeltjes waar je aan moet houden. Maar Jezus geeft ons handvatten om het leven aan te kunnen. Het leven dat past bij in gemeenschap met hem. En dan dat slot. Daar staat specifiek bij, houd dit voor ogen. Dat staat er niet voor niks natuurlijk. Want als wij naar onze wereld kijken, dan krijgen we nu woorden te horen waar je dat helemaal niet zo gauw makkelijk ziet. En ook in je eigen leven denk je, is dat nou wel zo wat daar staat? Je zou het bijna vergeten en niet opmerken. Je zou bijna kerk zijn zonder dat je in de gaten hebt dat Jezus erbij is. Jezus zegt, houd dit voor ogen. Ik ben met jullie. Ik ben met jullie. Dat zijn nou de woorden die ook Mozes kreeg toen hij zijn opdracht kreeg. Ik ben met jullie. Dat zijn woorden waar heel sterk de naam van God in doorklinkt. Ik ben erbij. Ik ben erbij zoals ik erbij zal zijn. Dat is de belofte waar die 11, die 5000 en waar wij het mee kunnen en mogen doen. Maar we moeten wel bedenken, je moet ze niet los van elkaar halen. Drie dingen heeft Jezus gezegd. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dan de opdracht, ga heen. En maak alle volken tot mijn leerlingen. En dan nu, ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Die drie horen bij elkaar. Je moet dat niet loslaten. Dat is de boodschap van deze briefing. Zo kort voor de uitzending van de leerlingen. Dat ze bij elkaar horen, dat ontdekte ook Karel. Die kreeg ook een briefing. Die werd als parachutist gedropt in een vijandig gebied. En hij kreeg drie opdrachten mee. Zei van, open nou zo laat mogelijk je scherm, namelijk op 3000 voet. En dan, dat doe je door aan het rode koord te trekken. Vervolgens zie je op dat veld aan de oostkant een schuurtje en daar staat een fiets. En daarmee fiets je ook verder in oostelijke richting en daar zullen we elkaar ontmoeten. Nou, Karel die springt uit het vliegtuig en hij trekt aan het koordje. Maar hij gaat niet open, die parachute. Hij trekt nog een keertje, maar het helpt allemaal niet. En toen zegt hij, nou, dan zal die fiets er ook wel niet staan. Ze horen bij elkaar de dingen. Wij vinden het prachtig dat Jezus zegt, ik ben met jullie. En we hebben het net gezongen. Ik ben altijd, u bent altijd bij mij. Maar dat is wel in samenhang met de belofte en met de opdracht en de macht die Jezus heeft. Ik ben met jullie, daar mogen we vanop aan. Maar dan moeten we ook met elkaar ons houden aan de opdracht die Jezus geeft. Dan moeten we erop uit. Een kerk, die moet niet eigenlijk zo afgesloten in van die hoge muren zitten. We moeten naar buiten, we moeten erop uit. Zo worden we uitgezonden in onze wereld. En Jezus is er niet zomaar zo af en toe alleen op de zondag, als we samenkomen, dan is hij erbij en hij zegt, ik ben er alle dagen. Op mij kan je aan. Op elk moment van de dag. Wanneer je ook maar mij nodig hebt, ik ben er. Ik ben er voor je altijd. Tot aan de voltooiing van deze wereld. Gisteren zou het einde van de wereld zijn. Zelfs op de site van het NOS stond de Bijbeltekst dat niemand van de uur en de dag weet. Maar deze profeet die dacht dat wel te weten. Maar wat mij opvalt is dat ze het altijd over het einde van de wereld hebben. Maar dat lees ik helemaal niet bij Matteüs. Als je nou eens helemaal naar het begin bladert, bij het eerste vers staat er, ja, in onze vertaling staat, overzicht van de afstamming van Jezus Christus. Ik begrijp dat wel, want daarna komt er inderdaad een geslachtsregister, maar dat niet. Dat staat er niet. Er staat boek En niet van de afstamming, maar van het woord Genesis zit daarin. Boek van het begin van Jezus Christus. Met andere woorden, dat boek wat Matthäus geschreven heeft, dat boek van het begin, het is nog niet af. Er staat nog wat uit. Er moet nog wat gebeuren. We zien dat ook bij Lucas, die schrijft in het begin van Handelingen, het eerste boek wat ik geschreven heb. En zo zegt Matthäus hier ook, boek van het begin. En waar eindigt dat? Met de belofte niet van het einde van de wereld. Natuurlijk is er een einde, maar waar het vooral op aankomt is dat dat een voltooiing van deze wereld is. Er zit een perspectief in, een verwachting. Jezus stuurt niet zijn leerlingen op weg omdat het naar een eind gaat, maar omdat het naar een voltooiing gaat. Omdat de dingen die in gang zijn gezet in het evangelie nog afgemaakt moeten worden. En dan is het nu hun taak. En daarom heeft, denk ik, Matthäus zijn evangelie ook maar kort gehouden. En hij legt zijn pen neer en hij trekt zijn mantel aan en pakt zijn knapzak en gaat op weg. Hij gaat erop uit, want dat boek, dat wacht op een voltooiing. En dat, die voltooiing, die komt van Jezus Christus. Maar hij gebruikt zijn leerlingen, zijn kerk, om daarnaartoe te werken. Gemeenten hebben toch een machtige opdracht. En een fantastisch perspectief. Het gaat niet naar een eind. Nee, het gaat naar een voltooiing. Deze wereld zal eens af zijn. Dan zal God zichtbaar zijn voor iedereen. En dan zal alle macht die Jezus gegeven is weer aan de Vader terugkeren. En dan zullen we hem zien van aangezicht tot aangezicht. We gaan niet naar een catastrofe. Oké, het gaat zeker door geboorteweeën van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde heen. Dat moeten we ook niet ontkennen. Maar laten we het einddoel, de voltooiing, voor ogen houden. Zo mogen wij gemeente zijn, ook vandaag. En ook al misschien zijn er hier ook wel waarvan je kunt zeggen dat we sommigen twijfelden. Maar dat moet ons niet weerhouden om op weg te gaan. Hem is alle macht gegeven. En hij stuurt ons erop uit. Maar niet alleen, want hij is met ons. Tot aan de voltooiing. Amen. We zingen nu uit de eigen bundel nummer 150. We willen nu met elkaar danken en ook voorbeden doen. Vorige week heeft u nog gebeden voor een broeder en een zuster die in het ziekenhuis lagen. En die zijn nu alle twee thuis. Nou, niet helemaal, maar want Boop is nu hier, dus zelfs alweer hier. Fijn. Laat ook zien hoe goed het gaat. Hè? Daar mogen we ook voor danken. Er zal ook een moment van stilte zijn, waarin u in eigen woorden, te midden van de gemeente, uw hart aan de Heere God kunt voorleggen. En we zullen onze gebeden besluiten met het bidden van het Onze Vader. Laat ons danken. Heer, dank u wel dat u ons uw woord geeft. Een machtig woord. Een woord waar we misschien ook wel aan kunnen twijfelen. Dat u de alle macht gegeven zou zijn, Heer Jezus. En dat u bij ons bent. Het is niet altijd moeilijk, niet makkelijk om te zien. En we danken u dat u houdt van uw mensen. Ook die wel eens twijfelen. En doen we dat niet allemaal. En als het van onszelf zou afhangen, de opdracht die u ons geeft als kerk, maar ook ons heel persoonlijk, ja, wat zou er van terechtkomen? Maar we danken u dat we dat mogen weten. Dat u er bent en met ons meegaat. Ons de kracht geeft. En ook als het niet makkelijk zal zijn, dat u erbij bent. Want dat heeft u niet beloofd, dat het van een leien dakje zal gaan. Dat het een fluitje van een cent is. Dat leven met u. Maar wel dat u erbij bent. En dat we moed mogen houden, omdat u de wereld hebt overwonnen. En zo bidden we u, mogen we zo de nieuwe week ingaan. Wetend dat u er dan ook bent. Met ons meegaat. U bent er als wij op ons bed liggen. Als de gedachten door ons hoofd gaan. En misschien niet in slaap kunnen komen. Van zorgen. Om onszelf. Om onze kinderen. Om onze ouders. Voor hen. Dan bent u er. En u bent er als we naar ons werk gaan. Als we op school zitten. U kent ons. En we bidden u. Geef dat ons, dat we dat nooit zullen vergeten. Dat we u zien. Let op. Dat het ook voor ons mag gelden. Zodat we met moed in dit leven mogen staan. En dat we de dingen zullen aanpakken. Van ons dagelijks leven. Van het leven met u. Het leven als gemeente. In deze wereld. Deze mooie wereld. Maar tegelijkertijd waar ook zoveel verdriet is. En ellende. En we bidden om uw ontferming. Wil met uw liefde bij deze wereld zijn. Het is toch uw wereld. We bidden om uw barmhartigheid en uw troost in levens van mensen, dichtbij en ver weg. Heer, we mogen u ook danken voor alles wat u ook in ons persoonlijk leven geeft. Dank u wel dat u Marinus en Judy een zoon hebt gegeven en Ruben en Paul een broertje. Dank u wel dat ook alles goed mocht gaan. En we vragen ook uw zegen over Jochem en het gezin waarin hij mag leven. Wil hij nabij zijn. En we mogen ook u danken dat Jacqueline en Feiko en Agnes en Jan alweer zo lang met elkaar verbonden mogen zijn. En dat ze daarin ook uw trouw mogen zien. Dat u er ook bij bent in hun leven. Dank u wel dat ze dat ook in gezondheid met elkaar en nu ook met ons mogen vieren. Wil hen zegenen in hun leven. En geef dat in hun relatie u niet zal ontbreken. Maar dat ook voor hen mag gelden. Ik ben erbij. Al jullie dagen. Ik ben erbij. We danken u ook dat Anton Chardon weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En dat danken u dat Boop van der Linde ook weer in ons midden mag zijn. Ook daarin mogen we uw goedheid zien en uw zegen over de behandelingen. En we bidden u, wil hen beide nabij zijn, ook in het verdere herstel. En wil hen omringen met uw liefde. We bidden u voor het werk dat we ook als kerk mogen doen. Zegen het werk van de kerkenraad. Zegen het werk van dominee Van der Dussen. Zegen alle commissies die er ook hun steentje mogen bijdragen aan het bouwwerk van uw kerk. En zegen niet alleen het werk, maar dat we ook heel persoonlijk mogen ervaren dat als we weggaan, dat u erbij bent. En ons leven verrijkt met uw liefde en uw kracht. Wil zo met ons zijn, als uw gemeente. En geef dat we mogen groeien in de gemeenschap met u en met elkaar. En in stilte willen we onze gebeden tot u richten. Hier zo brengen wij onze gebeden tot u. We bidden u, mogen ze zijn als lieflijke reuk voor uw aangezicht. En wil naar ons horen en ons verhoren. In naam van uw Zoon, Jezus Christus, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. We krijgen nu de gelegenheid om u gaven te geven voor de zending. En de Heer zegen u en uw gaven. Thank you. wachten we even tot iedereen er is. En dan gaan we zingend en staand ons geloof belijden met de woorden: wij blijven geloven dat onder miljoenen de Heer van de schepping mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde, een plan met ons heeft, waarin zich zijn heil met mijn twijfels verzoenen, dat aan elk leven betekenis geeft. Laten we dat nu staande zingen. Klinkt dat elke kerkdienst. Elke keer worden we weer herinnerd aan die woorden uit Matteüs 28. En zo mogen we weggaan met de zegen van onze Heer. Om dus tot zegen te zijn. De Heer zegent u en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.